Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Dubbelman uit Giessenburg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 63 vers 1. O God, gij zijt mij toeverlaat. Het eerste vers van Psalm 63. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting, die is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn handen eenmaal zijn begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan vanavond samen lezen uit het boek Exodus. Over de Exodus, dat betekent letterlijk uittocht uit Egypte. En dat heeft een enorme indruk gemaakt op het volk Israël. Ze hebben er ook heel veel liederen over gemaakt. Liederen die wij ook vandaag tot de dag nog hebben, psalmen. Psalm 105 is er een, die gaan we straks zingen aan het einde van de dienst. En ook Psalm 95 is er een. Vers 4 gaan we zingen, waarin uitgezongen wordt dat God onze herder is die ons uitleidt. Maar ja, dan kom je op een gegeven moment in de woestijn en dan zijn er lastige dingen. Misschien ook in uw eigen leven, misschien heb je ook moeilijke dingen wat je denkt, waar is God nu? Daar gaat vers 5 over, over de twijfel bij Meriba en Massa, plaats in de woestijn waar je opeens dorst krijgt. Psalm 95, we zingen vers 4 en vers 5.
Thank you.
zullen vanavond ook met de kerk van alle eeuwen, van alle plaatsen, de kerk wereldwijd en de kerk die al eeuwen bestaat en waarvan al onze broeders en zusters ook zijn overleden, dan zullen we samen ons geloof belijden. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ik hoop dat u meespreekt in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel, alwaar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal weerkomen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van mijn zonde. Ik geloof in de wederopstanding van mijn vlees, van mijn lichaam. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Laten we samen zingen uit Weerklank, lied 453. Gezang 453, Machtig God, Sterke Rots. 453 uit Weerklank. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in hemel, Heer Jezus, we zijn vanavond hier samengekomen voor u. Het is een eredienst, we willen u het belangrijkste maken in ons leven. Dat is eigenlijk, we willen u eren. We zijn ook samengekomen om naar uw woord, om naar uw Bijbel te luisteren en eruit te lezen. En we willen erop vertrouwen en we geloven dat u in ons midden bent en dat u goed bent en dat u ook te vertrouwen bent. En dat laatste, dat we goed zijn en dat we wij te vertrouwen zijn, dat geldt wel voor u, maar voor ons vaak niet. Daarom vragen we om uw vergeving en ook om uw vernieuwing. En we vragen ook om uw kracht en uw genade. We willen ook vragen of u met uw Heilige Geest in ons leven wil werken, in ons hart wil werken. Zodat we nieuwe mensen worden. Mensen ook die bevrijd worden uit alles wat ons in slavernij brengt. Zoals Israël in Egypte in de slavernij zat, zo zitten wij heel vaak in de slavernij van allerlei dingen waar we aan vastzitten en we denken dat we niet zonder kunnen, terwijl u er bent. En u zorgt voor ons en u bent goed en u bent te vertrouwen. Alleen ons hart is vaak anders. En daarom willen we u vragen, wilt u vanavond in ons midden zijn en ons helpen en ons veranderen en ook helpen als we uit de Bijbel lezen? Wilt u uw zegen geven? En als er dingen zijn die tussen u en ons instaan, wilt u ze wegnemen, wilt u ons hart openen en wilt u ons uw zegen geven. En dat bidden we voor een ieder van ons hier in de kerk en ook voor onze broeders en zusters thuis die met ons verbonden zijn. En we vragen het allemaal uit genade In de naam van Jezus. Amen. We gaan samen lezen uit het boek Exodus. Het boek gaat over de uittocht uit Egypte. En we lezen Exodus 17, vers 1 tot en met 7. Exodus 17, vers 1 tot en met 7. Volk is in de woestijn, op weg naar het beloofde land. En misschien is het toch even heel goed om te vertellen waarom het boek Exodus zo leerzaam is voor ons. Stel dat we nu terug in de tijd zouden kunnen gaan en we gaan naar 1500 voor Christus ongeveer. En dan loopt dat volk door de woestijn. We zouden ze kunnen interviewen. En we zouden aan zo'n Israëliet kunnen vragen, wie ben je nou? Wat zijn jullie aan het doen? En dan zal zo'n Israëliet iets zeggen, nou, wij waren eigenlijk slaven in Egypte. We hadden eigenlijk geen toekomst. Het land van de dood was daar. Maar toen op een nacht is God gekomen en er is een lam geslacht. En door het bloed van het lam uiteindelijk werden we vrij. En nu zijn we op weg naar het beloofde land. En God die zegt, ja, dat is een land dat is beter dan we ons kunnen voorstellen. Een land van melk en honing. En we zijn er nog niet, maar we zijn er naartoe op weg. En nu moeten we nog even doorzetten. We moeten door de woestijn, maar God is bij ons. En we hebben ook een middelaar, Mozes, die ook praat met God en ons weer de woorden doorvertelt. We moeten even doorzetten. Nou, verbazingwekkend als je het eigenlijk denkt. Hè, dat als iemand ons zou vragen, wat zijn wij nu? Als christenen, dan eigenlijk zeggen we precies hetzelfde. We zijn ook mensen, ja, sterfelijke mensen. We leven maar heel even, maar er is een lam geslacht, Jezus Christus. En door zijn bloed zijn we vrij. En nu zijn we op weg eigenlijk naar God. We lopen door dit leven en het is voor ons ook af en toe een woestijn, moeilijke dingen. Maar God is bij ons. We hebben ook een middelaar, Christus, en die zegt, hou vol. We komen straks vroeg of laat bij God en dan is het beter en mooier dan we ons kunnen voorstellen. Dus eigenlijk alles wat de Israëlieten meemaken in die woestijn, dat herken je ook in je eigen leven. En daarom is het ook de moeite waard om te kijken hoe Israël het volhoudt. Of eigenlijk hoe God hen er doorheen draagt. En want dat geldt ook voor ons. Laten we samen lezen. Exodus 17, vers 1 tot en met 7. Daarna brak de hele gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats op bevel van de Heere. En ze sloegen hun kamp op in Ravidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken. En Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heere op de proef? Het volk smachtte daar naar water en het volk morde, mopperde tegen Mozes en het zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? En toen riep Mozes tot de Heere, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. En de Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee en neem uw staf, de staf waarmee u op de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. En zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. En dan moet u op de rots slaan. En er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. En hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba. Vanwege de oneenigheid van de Israëlieten en omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heere nu in ons midden of niet? Tot zover de lezing uit de Bijbel, het woord van God. Deze gebeurtenissen die we net gelezen hebben en heel die tocht door de woestijn, die wordt ook beschreven in Psalm 78. We zingen daarom ook voor de preek Psalm 78, het achtste vers, Psalm 78, vers 8. Straks na de preek zingen we het lied wat op de nieuwsbrief staat, Rots waaruit het leven welt. Dat is een nieuwe vertaling van het oude Engelse lied, Vaste rots van mij behoudt. Het is weeklank 494 en we zingen vers 1, 3, 4 en 5. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters, ik weet niet hoe lang u al christen bent. Of misschien bent u aan het twijfelen of u nog christen gaat worden, of misschien twijfelt u of u nog christen wilt blijven. Bijzonder is als je christen wordt dat God vaak anders is dan wij denken. Hij is God, hij is immers God, hè, en wij niet. En dan kunnen er soms dingen in je leven komen waarvoor je bidt. En je bidt nog een keer en je bidt nog een keer en je krijgt geen antwoord. En je denkt van nou, ik heb dit echt nodig, maar waarom ontvang ik het niet? Dus je gebed wordt niet verhoord. En dat kan twijfel geven. En die twijfel die kan soms verder gaan. Dat je je af gaat vragen, nou, bent u eigenlijk wel te vertrouwen? En leidt u mijn leven eigenlijk wel? Wilt u iets laten zien? Wilt u iets doen in mijn leven? En het kan zelfs zo ver gaan dat je je op een gegeven moment afvraagt van, bestaat God wel? En die vragen komen vooral op als het leven lastig wordt. Als je in Bijbelse taal gezegd in de woestijn komt, in de woestijn van je leven. In de Bijbel wordt heel vaak gesproken over woestijnen. En eigenlijk in moderne talen is het nou eens alles wat wegvalt waarvan je dacht dat je op kon vertrouwen, dat wegvalt, dat is eigenlijk de woestijn. Nou, en het volk Israël, wat net als wij ook op weg is naar het beloofde land, komt nu in de woestijn en al die dingen. Ja, als je ze gevraagd had van vertrouw je op God, dan had ze gezegd tuurlijk vertrouwen op God. Maar als ze in de woestijn komen, dan vallen alle dingen weg. En dan blijken er heel vaak dingen in je leven te zijn waar je eigenlijk op vertrouwt. En dan komen er allemaal vragen op. Nou zullen we samen gaan lezen hoe het volk reageert op lastige vragen, lastige dingen. Daarna brak heel de gemeente van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en ze trokken van rustplaats naar rustplaats. Op bevel van de Heere. Dus God is bij ze in een wolk, overdags en 's nachts in een vuurkolom. En dat is heel wijs, want zo'n wolk, ja, in een woestijn is het heet, dus het volk die verzamelt zich eigenlijk onder die wolk, dan hebben ze de schaduw. En dan 's nachts, dan verdwijnt de zon in de woestijn en dan wordt het heel koud. Het kan zelfs vriezen en dan verandert die wolk in een vuurkolom, dus dan is er licht en is er ook warmte. En steeds als die wolk of die vuurkolom zo verder trekt, dan kan het volk, ja, God volgen. Maar nou gebeurt er iets bijzonders, want ja, God leidt hen en ze sloegen hun kamp op in Ravidim en daar was echter geen water voor het volk om te drinken. Maar die woestijn is enorm heet, je kan een heel klein beetje water meenemen, maar in de woestijn als je reist moet je dus eigenlijk steeds van plek naar plek reizen en dan moet je de juiste plekken weten waar veel water is. En nu komen ze op een plek waar geen water is, of in ieder geval te veel of te weinig water. En dan gebeurt er het volgende. Vers 2. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geeft u ons water, zodat we kunnen drinken. En Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heere op de proef? Twee keer staat er het woordje oneenigheid. Het volk kreeg oneenigheid met Mozes. En Mozes zegt, ja, maar waarom krijg je nou oneenigheid met mij? En ik weet niet of u Exodus wel eens gelezen hebt, maar als het volk eenmaal in de woestijn is, dan gaan ze continu mopperen. Hè? Er is steeds iets wat niet goed is en ze gaan steeds mopperen. En toen ik het zo las, dacht ik, nou, daar gaan we weer. Al oude liedjes, ze gaan weer mopperen. Er komt weer ruzie. Maar dat is niet het woord wat hier staat. Het is eigenlijk een heel bijzonder woord wat er staat. Het is eigenlijk niet oneenigheid. Het is eigenlijk letterlijk het uiten van beschuldigingen zoals je dat doet in een rechtszaak. Dus het volk wil eigenlijk, ja, een rechtszaak beginnen. Als je nou doorbladert in Exodus 23, dan geeft God allerlei praktische wetten ook. Als hij eenmaal op de berg Sinaï is neergedaald. En in Exodus 23, vers 2 gaat het over eerlijkheid Bij een rechtszaak staat er dan. Maar er staat precies hetzelfde woord. Eerlijkheid bij een oneenigheid. Dus dan zie je dat eigenlijk hier niet zomaar een ruzie ontstaat, maar dat het volk eigenlijk een rechtszaak wil. En dat ze iemand aanklagen. Want dat is een rechtszaak, hè? Dat je iemand aanklaagt en je zegt, dit is de aangeklaagde en ik wil nu dat de rechter recht gaat spreken, want hij of zij heeft iets verkeerds gedaan. Dus het volk die wil een rechtszaak en ze gaan naar Mozes toe. En het volk zegt, we willen water en we hebben recht op water. En dan zegt Mozes, ja maar waarom klaag je mij aan? De aanklacht is eigenlijk tegen God. Dat zegt hij aan het einde van vers 2. Waarom stelt u de Heere op de proef? Dus deze geschiedenis, als je die zo leest, dan gaat het eigenlijk over een rechtszaak tegen God. Die wordt aangeklaagd. God is de beklaagde. Hij wordt in de beklaagde bank gezet. En wat is dan de aanklacht? Nou, de eerste aanklacht hebben we al gelezen. Er is geen water. We willen drinken, we hebben water nodig. Dat is de eerste aanklacht. U moet water geven. We hebben het nodig. Tweede aanklacht staat in het volgende vers, vers 3. Ik lees het vers 3. Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen. Dus is de tweede aanklacht. Dat is, Mozes, je hebt ons uit Egypte gehaald. En waarom heb je dat gedaan? Je hebt ons gewoon uit Egypte gehaald om ons hier in die woestijn, in die hitte te laten sterven. Met andere woorden, Mozes, jij en die God van jou is niet te vertrouwen. Jullie hebben niet het beste met ons voor. Wat is de derde aanklacht? Dus de eerste is, we hebben water en u geeft het niet. De tweede is, u bent niet te vertrouwen. God, je bent niet te vertrouwen. U bent niet te vertrouwen. En het derde staat in vers 7. Moeten we even aan het einde lezen. Als alles achter de rug is, dan staat er in vers 7. Mozes gaf die plaats de naam Massa en Meriba vanwege de oneenigheid, staat weer dat woordje rechtszaak, van de Israëlieten. En omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heere nu in ons midden of niet? Dat is de derde aanklacht. Bent u er nou God of niet? Nou, dus deze geschiedenis gaat dus over het aanklagen van God. Aan de eerste is dus, we hebben dingen nodig en u geeft ze ons niet. En misschien herkent u ze in uw eigen leven. U wil iets van God en je vraagt je af, waarom geeft God het niet? En de tweede is, heeft u wel het beste met me voor? Houdt u wel van mij? En de derde, bent u nu of niet? Eigenlijk zegt het volk, we eisen dat u zich laat zien. Een rechtszaak tegen God. Dat is er eigenlijk aan de hand. En het wordt ook duidelijk als je vers 4 leest. Want wat zegt Mozes? Vers 4, toen riep Mozes tot de Heere. Wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. Mozes zegt niet van nou, ik raak helemaal in paniek. Straks zal het volk mij doden. Nee, Mozes zegt, wat moet ik doen? Straks zullen ze me stenigen. Mozes zegt specifiek bang om gestenigd te worden. En dat kan gebeuren, want in de wet van Israël staat dat als één iemand het belang van het hele volk in gevaar brengt, dan is daar de straf stenigen voor. Dus als één iemand het volk in gevaar brengt, dan moet hij gestenigd worden. En Mozes zegt, er komt een aanklacht, ze denken dat ik het hele volk in het gevaar heb gebracht om hier gebracht te worden. Dus ik ben bang om gestenigd te worden. Laten we verder lezen. Eerst zegt Mozes, die geeft eigenlijk zijn geduld op. Wat moet ik met dit volk doen? Mozes weet het eigenlijk niet. En voordat we verder gaan lezen wil ik aan u eigenlijk vragen. Herkent u dat gevoel van Mozes dat je denkt van, het is toch ongelooflijk wat het volk weer vraagt. Waarom beginnen ze gelijk met mopperen? Ze hebben gezien hoe God hun uit Egypte geleid heeft. Ze zijn door dat water gegaan, die Rode Zee. Ze komen in de woestijn. God zorgt steeds voor ze en toch komt steeds weer dat wantrouwen bij God, naar God toe op. En toch moeten we niet te snel zeggen dat we wijzen naar het volk. Want het geldt eigenlijk ook voor ons, hè. Kijk, wij zien het hele verhaal, wij zien die hele geschiedenis en we weten ook dat ze uiteindelijk in de woestijn, of dat ze in het beloofde land aankomen. En wij lezen het hele verhaal wat voor Israël maanden duurde, lezen wij snel achter elkaar. Dus wij zitten eigenlijk niet in het verhaal, maar wij hangen erboven en we kunnen alles overzien. Een soort helikopter die heel dat volk zo uit Egypte ziet komen en naar het beloofde land kan gaan. Maar als wij in ons eigen leven zitten, zitten wij in dat verhaal, in de geschiedenis van ons eigen leven. En dan kunnen we eigenlijk ook niet met een helikopter boven ons eigen leven hangen en kijken dat het uiteindelijk ook goed komt en dat God voor ons zorgt. En dan zegt u, ja, maar ja, zij maken allerlei wonderen mee, ze maken allemaal mooie dingen mee, dat maak ik niet mee. Nou, toch vraag ik me af of wij zoveel beter of slechter zijn dan het volk. Wij maken ook heel veel mooie dingen mee, maar psychologen hebben vandaag de dag ook ontdekt dat mooie dingen veel minder goed blijven hangen dan slechte dingen. Dus misschien als ik aan u vraag van, heeft iemand wel eens iets heel negatiefs tegen u gezegd? Heeft iemand wel eens flinke kritiek op u gehad? Dan komen er waarschijnlijk gelijk allemaal dingen boven. En zeggen, ah, dat weet ik nog wel. En zo werkt dat, want als iemand iets negatiefs of iets slechts tegen je zegt, dan heeft dat enorme indruk, maakt dat op je. En als één iemand kritiek op je heeft, dan heb je eigenlijk 10 of misschien wel 100 complimenten nodig om dat weer een beetje in balans te brengen. Ook als je zelf een fout maakt, dan heeft dat een enorme invloed op je denken en je leven. En dan heb je ook het gevoel, nou, ik heb nooit zo doms gedaan, iets verkeerds gedaan. En dan heb je het gevoel, nou, dan moet ik wel 10 goede dingen doen om dat weer een beetje in balans te brengen. Dus wij mensen zijn veel gevoeliger voor negativiteit. En dat raakt ons veel meer. Dat is ook een beetje het probleem met internet vandaag. Nou, eigenlijk sowieso, want ik zeg vandaag, maar sowieso met het hele nieuws. Positief nieuws heeft veel minder invloed op je dan negatief nieuws. Ik las laatst een interview of een onderzoek uit 1982. Misschien zegt u van nou is heel lang geleden. Voor sommigen is het niet zo heel lang geleden. Ik kan het me nog goed herinneren. Ik was een jaar of 10 en Rusland had kernwapens. En er was milieuvervuiling en zure regen en de bomen die gingen eraan. En 1982. En toen werd aan de mensen gevraagd in Nederland, hoe denkt u dat de wereld is in het jaar 2000? Het jaar 2000, 19 jaar geleden. En het werd gevraagd in 1982, hoe is de wereld over een kleine 20 jaar, over 18 jaar? En toen zei 2/3 van de Nederlanders, die zei, het jaar 2000, dat gaan we helemaal niet redden. Nee, dan zijn we al lang vergaan. 2/3. Nou, waarom? Gewoon ook door de negativiteit die in je hoofd komt. En nou ja, dan is de wereld al lang vergaan en nu. En nu hebben we internet en elk negatief nieuws, dat reist ook door heel de wereld, komt in ons hoofd. En je onthoudt het en je denkt, nou alles gaat weg, mis op deze wereld en alles gaat. Nou, dat geldt gewoon voor het gewone nieuws, maar dat geldt ook in ons geestelijk leven. Als God je gebed verhoort, je bidt ergens voor en het komt, ja, God verhoort je gebed, dan ben je blij, dan ga je weer verder met je leven. Maar als je iets hebt waarvoor je bidt en je bidt weer en je bidt weer en je smeekt God en het komt niet uit, God verhoort niet je gebed, ja, dan dat is negatief, dan weet je dat nog precies. Negatieve dingen maken veel meer impact, zeggen we vandaag de dag, hebben veel meer invloed dan positieve dingen. Soms zeggen mensen ook van, nou, ik wil wel in God geloven, maar waarom is er dan zoveel ellende op de wereld? Waarom is er dan honger op de wereld als God bestaat? Nou, een goede vraag. Maar als je nou om je heen kijkt, We leven in Nederland, we leven in Europa, in de rijkste tijd die er ooit geweest is, ten opzichte van alle eeuwen ervoor, in de gezondste tijd die er ooit geweest is. We hebben al 60 jaar geen honger meer in Europa. Maar het is vandaag de dag nog nooit zo goed geweest, maar er is niemand die zegt, nou, dan moet wel aan God zijn. Want we hebben het zo goed vandaag, zullen we allemaal eens nu op onze knieën gaan en zullen we God danken voor die rijke, gezonde, geweldige tijd waar we nu in leven. Nee, zo zitten wij mensen nu eenmaal in elkaar. We hebben het overzicht niet. En de Bijbel zegt, we zijn geneigd tot het kwade, dus als we moeten kiezen dan liever het donkere maar. Het is als het ware alsof we door een donkere bril kijken. Maar moet u maar eens over nadenken als u het nieuws kijkt en u denkt, ja, nou gaat het helemaal mis. Maar Israël ook, die heeft ook een donkere bril. Ik kan me voorstellen, loop je daar door de woestijn, je ziet geen water, midden in de woestijn, alleen maar zand en zonlicht. En ze willen een rechtszaak beginnen tegen God. En Mozes zegt, dit is hopeloos. Het geduld van Mozes is op, maar het geduld van God gelukkig niet. Vers 5. Laten we verder lezen. De Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. En neem uw staf waarmee u op de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. Mozes zegt God, jij moet gaan en je moet enkele oudsten meenemen. Even vragen, waarom moet hij nou enkele oudsten meenemen? Nou, het is een rechtszaak, hè? En bij een rechtszaak horen getuigen. Dus die oudsten gaan mee als getuigen bij de rechtszaak. En dan moet Mozes nog wat meenemen. Neem uw staf, staat er. Maar niet zomaar de staf, nee, zegt God, de staf waarmee u op de Nijl geslagen hebt en ga op weg. Moet ik even uitleggen. Wat is nou die staf? Nou, als Mozes naar de farao gaat, naar Egypte, dan komen daar die 10 plagen. Zo werd het altijd aan mij verteld, de 10 plagen. Maar dat staat er niet letterlijk. Hè? Er wordt niet gesproken in Exodus over plagen. Er wordt in Exodus gesproken over slagen. Er wordt iemand geslagen. En dan is de vraag, ja, maar wie wordt er dan geslagen? Dat staat ook in het boek Exodus, de goden van Egypte. Dus bij de eerste plaag is dan dat de Nijl, hè, dus het water van de Nijl, verandert in bloed. Maar de Nijl werd vereerd in Egypte. De Nijl werd gezien als ja, de watergod, de god Hapi. En als het ware komt Mozes en die spreekt namens God en die zegt tegen de Egyptenaren, jullie geloven allemaal in de god Hapi en jullie geloven allemaal dat die god sterker is dan de god die wij dienen. En dan slaat hij met die staf op de Nijl. Hij slaat eigenlijk op die Egyptische god en hij verandert gelijk in bloed. De goden worden geslagen. Dus het is eigenlijk, die staf is eigenlijk een instrument om te oordelen, om iemand te straffen, om iemand te slaan. Dus we hebben een rechtszaak, we hebben getuigen, we hebben een aangeklaagde, we hebben een instrument om te straffen. Laten we verder lezen. Vers 6. En er staat, zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. En dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudste van Israël. Nou, stukje voor stukje, maar even kijken wat er staat. Eerst is dit, dat God zegt, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dat is weer heel bijzonder wat hier staat. Bij mij weten staat dat nergens anders in de Bijbel. God die zegt, ik zal komen en ik zal voor de mensen staan. Het is eigenlijk de taal van de rechtbank weer. Als je in een rechtszaak komt, dan zegt de rechter, wil de aangeklaagde naar voren komen? En dan komt er iemand zo, nou ja, die is aangeklaagd of die heeft iets gedaan en die komt naar voren. En hetzelfde gebruikt eigenlijk God voor zichzelf. Oké, wij hebben een rechtszaak. Getuigen mee en ik zal naar voren komen. Het heeft bijna iets, het heeft iets minderwaardigs. God moet komen om zich te verantwoorden voor de rechtbank van ons mensen. En hoe precies, of nou die wolk daar boven die rots komt, of die vuurkolom, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval, God wordt in het beklaagde bankje geroepen. En dan, ja, wat nog meer. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan en dan moet u op de rots slaan. Ja, hoe stelt u zich dat voor? Nou, die staf, ja, ik stel hem altijd zo voor dat dan hier zo de rots was en dat dan Mozes' zware, ja, die stof was een soort, die staf was het soort toverstokje. En dan was het simpsalabim. En dan kwam er water uit de rots. Zo, ik hoop dat u het niet zo hebt meegekregen op zonderschool, maar zo is het als het ware in mijn hoofd gekomen. Maar als je het dan weer kijkt ook, in het Hebreeuws, dan staat dat er helemaal niet. Er staat, dan moet u op de rots slaan. En als je nou kijkt voor het woordje slaan, staat er niet tikken, zoals het bij mij zat, in mijn hoofd zat. Maar in het Engelse woordenboek staat er het woordje smite. Ja, en hoe moet ik dat in het Nederlands eigenlijk uitleggen? Dat is ja, dreunen, keihard slaan, erop inbeuken. Zo zou je het moeten zeggen. Dus Mozes die moet eigenlijk die staf nemen en die moet, ja, die staf van God, die, en die moet daar, ja, slaan, keihard slaan op die rots. En die staf is eigenlijk dus dat instrument om te oordelen. En nou staat er ook nog eens laatste, er staat niet eigenlijk dat hij op de rots moet slaan, maar in het Engels staat er into the rock. En into, dat is het, ja, hoe moet je dat vertalen? Dat betekent eigenlijk dat je erop slaat en er doorheen slaat. Dus eigenlijk zegt God, dan moet je op de rots inhameren. Of dan moet u op de rots inbeuken. En dan zal er water uitkomen, zodat het volk kan drinken. Nou, en Mozes doet dat. Hij beukt, hij hamert in op de rots. En het water stroomt eruit. Wat is nou water in de woestijn? Ja, water is eigenlijk leven. Hè? Is eigenlijk ja, genade. Uit een rots komt normaal gesproken geen water. En hier gebeurt dat. Dus het komt leven in die woestijn. Er komt genade uit die woestijn, uit uw rots. En dan staat er, en Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Dus met andere woorden, ja, de aanklagers komen, de getuigen zijn er. En God komt in het beklaagde bankje. En de aanklacht wordt voorgelezen. We hebben dingen nodig en u geeft het ons niet. En u bent niet te vertrouwen. En bent u er wel of bent u er nou niet? En dan wordt er ingehamerd op de rots en het water komt eruit. Zo verloopt eigenlijk de rechtszaak. En nou heb ik een vraag, wie staat er nou eigenlijk in zijn recht? Ja, wie verdient er eigenlijk straf? Dat is eigenlijk het volk. Eigenlijk de getuigen of de aanklagers. En wie wordt er nou eigenlijk gestraft? Ja, die aanklagers staan er, die krijgen water, maar wie wordt er eigenlijk gestraft? Dat is eigenlijk die rots. Daar wordt op ingebeukt. En nou is de vraag, wie is die rots waaruit het water stroomt, waaruit de genade voor het volk stroomt? Ja, die rots is Christus Jezus. Die rots is Jezus zelf. En dan zegt u, ja, maar hoe weet u dat? Nou, dat verzin ik niet zelf, dat legt Paulus uit. In de eerste brief van de Korintiërs, vers 10 en 1, zegt hij: broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd. En allemaal door de zee trokken. Dus Paulus heeft het over de Exodus. En dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolken en de zee. En ze aten allemaal het geestelijke voedsel. Het manna wat uit de lucht viel, daar ging het vorige hoofdstuk over, Exodus 16. En ze dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. En dan komt het, ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Dus Jezus is eigenlijk die rots waar Mozes met dat oordeelsinstrument op inhamert. En als je dat leest, dan begrijp je dat deze geschiedenis eigenlijk een plaatje is van, nou, eigenlijk van het evangelie. Dat we het evangelie erin zien. Wij mopperen, we zijn ontevreden. We zijn eigenlijk gemaakt voor God, we zijn gemaakt door God. We kunnen ademhalen dankzij God. We zouden eigenlijk heel ons leven in dankbaarheid aan hem moeten leven. Maar we leven alsof hij er niet is. En als het moeilijk is, dan gaan we mopperen. En dan zeggen we, nou, God, bent u wel goed, bent u wel te vertrouwen. Ik heb hier recht op, waarom geeft u het niet? En dan dagen we hem voor de rechtbank. En het gebeurde in ons eigen leven, maar het gebeurde daar in Exodus 17 en het gebeurde ook in het jaar 33. Want na dit gebeuren wat we lazen uit de Bijbel, komt Jezus, komt God zelf en hij wordt mens. En het volk brengt hem voor de menselijke rechtbank. Hij komt voor Pilatus te staan. En Pilatus zegt tegen het volk, tegen de getuigen, de valse getuigen, nou, ik vind geen schuld in Jezus. Maar het volk zegt, hij is niet te vertrouwen. En dan wordt er ook, ja, dan wordt Jezus geslagen in zijn gezicht. Misschien kent u die geschiedenis, dat op een gegeven moment dat hij geblinddoekt wordt en dan wordt hij geslagen en dan moet Jezus zeggen wie hem geslagen heeft, want hij is toch een profeet. En als je dat woordje ook leest in het Grieks, dan staat er niet zomaar slaan, maar precies hetzelfde als in Exodus 17, dan wordt er op zijn gezicht ingebeukt. Hij wordt op zijn gezicht, ja, geslagen, net als op die rots. En als hij gekruisigd wordt, hangt hij aan het kruis en dan als hij gestorven is, dan komt er bloed en water uit zijn zijde als gecheckt wordt of hij al gestorven is. En de kruisiging die hij ondergaat is redding voor ons, genade voor ons. Wij, als we in Christus geloven, dan komt er voor ons bevrijding, dan wordt onze schuld vergeven, dan krijgen we eeuwig leven, dan is ons leven niet zinloos, maar dan wordt het een tocht door de woestijn. God is bij ons, Jezus is ons bij ons en hij brengt ons, ja, naar een hele nieuwe wereld straks, waarin we elkaar weer zullen ontmoeten en dan hebben we we geloven in de opstanding van het vlees, een heel nieuw lichaam. Mooier, beter dan we ons kunnen voorstellen. Dus die kruisiging en die opstanding en het slaan in het gezicht van Jezus laat eigenlijk zien dat Jezus en God te vertrouwen zijn. En dan kan er soms toch zo'n stemmetje komen en dan zeggen, nou, toch zou ik eigenlijk wel eens een keer zo'n rechtszaak met God willen. Want ik geloof toch niet dat hij goed is. Of ik geloof toch niet dat hij te vertrouwen is. Ik geloof niet dat hij, nou, misschien geloof, twijfelt u zelfs aan het bestaan van God. Want het eerste is dat wat ik erover wil zeggen is, als je twijfelt aan het bestaan van God omdat je teleurgesteld bent in God, dan is het in ieder geval geen oplossing om God vaarwel te zeggen. Want als je God vaarwel zegt, dan is er in ieder geval niemand meer om aan te klagen. Dan is het leven compleet zinloos. Dan is er ook geen goed en fout meer. Dan bestaat er eigenlijk geen schuld meer. Dat is het eerste. Het tweede is, je kan wel geloven dat God goed is. En dat je, ook al ervaar je het soms in je eigen leven niet, maar als je de hele geschiedenis leest van God en je ziet hoe God mens wordt en hoe Jezus zich laat kruisigen, hoe Jezus op zich laat inbeuken, hoe Jezus eigenlijk de rots is waar Mozes op inslaat. Ja, dan, en je beseft dat eigenlijk wij gestraft hadden moeten worden. Wij zijn eigenlijk de schuldigen in de rechtszaak, maar Jezus neemt de schuld. Ja, dan besef je dat God goed is. En dat hij niet altijd geeft wat wij willen, maar hij geeft wel altijd wat we nodig hebben. En dat hij het beste met ons voor heeft en dat hij te vertrouwen is. En je weet ook dat God zich heeft laten zien. God is niet ver weg, nee, God is mens geworden. Hij heeft hier op aarde rondgewandeld. Jezus Christus is God zelf. We hebben God kunnen zien en ja, de evangeliën gaan over God. Hij is de rots die zich kapot laat slaan om ons water, om ons het eeuwig leven te geven. Vertrouw op hem. Hij is te vertrouwen. Laten we samen zingen het lied wat op de nieuwsbrief staat. Rots waaruit het leven welt. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Trouwe Vader in hemel, Heer Jezus, we belijden in de kerk elke zondag dat u goed bent, dat u almachtig bent, dat u te vertrouwen bent, dat u genadig bent. Maar voor ons is het soms moeilijk als we in de woestijn van ons leven komen, als het leven lastig wordt of zwaar, of als we geen richting weten. En dan bidden we, dan neemt u het niet gelijk weg. U laat het toe, u lost het niet opeens op. Dan hebben we een neiging, net zoals het volk Israël, om u aan te klagen. Om u de schuld te geven, om aan uw goedheid te gaan twijfelen. Of misschien zelfs te twijfelen of u er wel bent. Maar dank u wel dat u ons niet alleen laat in deze zondige wereld. Maar dank u wel dat u mens bent geworden. En dan, Heer Jezus, dank u wel dat u de rots bent die zich kapot liet slaan voor ons, in onze plaats. En dan vragen we vergeving voor de gedachte dat u niet goed zou zijn, of dat u niet het beste voor ons zou voorhebben. Wilt u ons troosten? Wilt u ons leven vernieuwen? En dank u wel dat u ook belooft dat u alle dingen, ook alle kwade dingen, kunt medewerken ten goede. Wij begrijpen het niet, maar wij zijn ook geen God. Maar wilt u ons vertrouwen geven dat u dat ook kunt? Wees u zo met een ieder van ons. En geeft u ons moed en kracht. En brengt u ons door deze woestijn van het leven veilig in het beloofde land, in uw koninkrijk. We vragen het u uit genade in Jezus' naam. Amen. Dan zullen uw gaven worden ingezameld en daarna zingen we als slotlied Psalm 105. Gaat ook over die uittocht uit Egypte. Psalm 105, vers 22. Gaat heen in vrede ontvang de zegen van de Heer onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u allen. Amen.